lezen uit de psalmen, wel uit psalm 103. Als u Bijbel bij u heeft, fijn als u meeleest. Ik lees vanmorgen uit de nieuwe Bijbelvertaling, psalm 103. Psalm van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest u alle kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Want zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse macht. Dienaren die doen wat hem belaagt. Prijs de Heer als zijn schepselen. Prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Tot zover dit gedeelte. We hebben vanmorgen twee kinderen opgedragen aan God. Maar ik wil vanmorgen ook verder gaan met over het leven van David. En met deze psalm kan dat eigenlijk heel mooi bij elkaar komen. Voor degenen die bij ons als gast zijn of vandaag voor het eerst zijn. Wij behandelen bij ons in de gemeente dit jaar een beetje het leven van David. En hij heeft zoveel mooie psalmen geschreven. Dus daar is genoeg om over te spreken met elkaar. We hebben vanmorgen twee kinderen opgedragen aan God. Maar wie is nou God? Hoe is God? Hoe ziet God ons? En als we weten hoe God ons ziet, wat zegt dat dan over ons? In deze psalm motiveert, spreekt David zichzelf aan in deze psalm om God te loven, maar ook ons. En als je de psalm zo doorkijkt, dan zie je in de eerste paar versen, vers 3 tot en met 5, dan geeft hij een paar redenen als eerste om God te loven. Dan is hij uitvoerig over de barmhartigheid van God in vers 6 tot met 9. Dan gaat David verder en spreekt hij over de vergevende liefde van God, vers 10 tot en met 14. En dan komt hij bij vers 15 en 18 over de trouw van God, waar we net ook over hebben gezongen. Voor mij is dat altijd een van de dingen die bij God zo eruit springt. Niet alleen in deze psalm, maar in al die andere psalmen ook, en eigenlijk door de hele Bijbel heen, dat God een God van trouw is. Daarom ook zoveel lieden die daarover spreken. En daarom komt David dan aan het einde van die psalm eigenlijk alleen maar tot één conclusie. Iedereen op te roepen om trouw te zijn aan God. Ja, waarom God loven? Nou, als eerste omdat we altijd weer bij God opnieuw mogen beginnen. Omdat God een God is die vergeeft. En het doet dat steeds weer opnieuw. Het is de God die ons zelfs redt van het graf, zo zegt deze psalm. En wat David daarmee wil zeggen, dat de dood niet meer het einde is, maar dat hij ons een stuk eeuwig leven wil schenken. En in dit leven ook nog het goede wil geven. Vergeving, eeuwig leven, hij is genadig, hij wil ons goede dingen geven, hij wil ons genezing geven. Alleen die paar eerste versen is eigenlijk al genoeg om er een streep onder te zetten en zeggen van, er is genoeg om God te loven. Want één ding wordt bij die eerste versen eigenlijk wel duidelijk, is dat God ons wil helpen in ons leven. God is niet de God die van ver af naar ons staat te kijken en denkt van, zoek het maar uit en hier heb je een paar regels van mij. Maar nee, hij wil ons helpen in ons leven. En meteen de volgende vers, vers 6 tot 9, als u de Bijbel open heeft, moet u daar maar ook naar kijken. Die laten zien dat God geen God van afstand is. God is betrokken op het leven. Dan lezen we namelijk dat hij recht verschaft aan de verdrukte. Dat komt me steeds weer tegen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dat God een God is die recht verschaft aan de verdrukte. Misschien is dat voor ons af en toe wel tegenstrijdig. Dat we om ons heen kijken, of misschien wel over je eigen leven zo denken van, het lijkt wel of niemand ziet, of niemand er iets aan wil doen, dat er onrecht gebeurt in ons leven. Maar deze psalm vertelt dus dat God het wel degelijk ziet, en dat hij recht wil verschaffen. God ziet het. En God zal ook over oordelen. We moeten uiteindelijk allemaal rekenschap afleggen. En tegelijkertijd zien we ook meteen die andere kant van God. Geduldig. En genadig. God is boos over het kwaad. En het is maar goed ook. Het zou geen goede God zijn als hij niet boos was over het kwaad. En tegelijkertijd is hij geduldig en genadig. En misschien wel zo geduldig en genadig dat wij er niet eens bij kunnen. Gods kwaadheid over het kwade duurt soms lang voordat hij dat laat zien. Misschien is dat ook wel de reden waarom we daar soms ook wat moeite mee hebben. En dat is ook mooi. God strijdt tegen het kwaad. Maar geeft lang ons een kans om het te veranderen. God is niet uit op veroordeling, maar God is erop uit dat we veranderen en ten goede keren en naar hem op zoek gaan. We hebben al heel wat karaktereigenschappen zo eventjes genoemd van God. Als je dan bij vers 10 tot en met 14 komt, dan wordt God nog concreter. Dan zien we dat God inderdaad niet een God van afstand is, maar dat God de God van relatie is. Dat dat zo bij hem en zijn leven past. God gaat ontzettend ver in zijn trouw voor wie hem liefhebben. Hij geeft ons niet de straf. Hij geeft ons niet de rekening, zoals in deze lijstweken, de weken naar Goede Vrijdag en Pasen mogen, denk ook, hij heeft zelf de straf en de rekening betaald. Hij heeft de verkeerde dingen weggedaan. En niet een beetje, nee, hij laat dat ook meteen met een voorbeeld zien. Zo ver als het oosten weg is van het westen, dat kan je niet eens beschrijven hoe groot het is. Dat kan je niet in wiskundige kilometers of wat dan ook beschrijven. Dat is zo ver uit elkaar. Zo ver doet hij de dingen die we verkeerd hebben gedaan weg. Ik weet niet hoe uw omgeving eruit ziet. Maar behalve God ken ik niemand die dat op die manier kan doen. We kunnen elkaar best wel vergeven. We kunnen best wel met elkaar opnieuw beginnen. Maar ik denk dat het zelf ook wel heeft. Ergens, misschien soms wel heel ver weg in je achterhoofd, zit het altijd en nog steeds wel een beetje bij. Maar God zegt, ik doe het zo ver weg als het oosten van het westen is. Omdat God trouw is. Hij is trouw aan ons. Die trouw is groot. En dan komt degene die het heeft geschreven met nog een poëtisch voorbeeld. Die trouw zo groot is als zo hoog als de hemel. Nou, dat is eigenlijk een beeld van, dat kan je niet beschrijven. Want waar is de hemel? Dat weten we niet. Zo groot is die trouw van God. Je kan het niet meten. Wat ontzettend mooi om dat te zien. Zowel Gods vergeving als zijn trouw kunnen we niet nameten. Dat zijn we misschien wel altijd naar geneigd. We willen alles precies in hokjes en vakjes willen eigenlijk neerzetten. We willen eigenlijk precies weten hoe groot en hoe ver die trouw van God is. En hoe ver die wel niet reikt of wat dan ook. Maar God zit eigenlijk hier heel duidelijk. Mijn vergeving is zo groot. Je kan het niet nameten. En mijn trouw aan jullie is zo groot. Je kan het wel proberen, maar je kan het niet nameten. Allemaal poëtische taal. Misschien ligt dat wel heel ver van je af. Maar dan komt God nog een stuk dichterbij. En laat het ons eigenlijk heel concreet met een voorbeeld uit ons leven zien wat dit betekent. Kijk maar mee in vers 13. Dat vers wil ik u nog een keer lezen. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. God wil als een vader voor je zijn. En dat komen we door de hele Bijbel steeds weer tegen, tot met in het Nieuwe Testament aan toe. Het is ontzettend mooi dat God dat zo hier omschrijft en tegelijkertijd is voor mij af en toe wel eens lastig, omdat ik regelmatig mensen tegenkom, misschien zitten ze ook wel hier vanmorgen, die moeite hebben met dit beeld. Die moeite hebben met het beeld, omdat ze een vader in een leven hebben gekeken waar je helemaal niet zo blij van wordt. Want het heeft niet met God te maken. Het heeft met die verkeerde vaders te maken. Die zo daarmee ook zo'n ontzettend verkeerd beeld van God hebben laten zien. Die zijn niet het voorbeeld zoals het God in deze psalm bedoelt. Die voorbeelden zijn bedoeld zoals denk ik allemaal misschien wel iemand in ons leven kent. Misschien is het je eigen vader, misschien is het wel een vader van een goede vriend of vriendin van je, of noem het maar op. Waarvan zegt van, tjoh, wat is dat een liefdevolle vader. En dat beeld wil God eigenlijk bij je oproepen. Zegt van, maar zo liefdevol, maar eigenlijk misschien nog veel liefdevoller, is God naar jou toe. Hij wil laten zien dat hij een vader is die zich liefdevol ontfermt over zijn kinderen. Je ziet daarin welke grote rol de vaders onder ons hebben. Giacomarini, je hebt een grote rol om daar ook iets van te laten zien in het leven van je kinderen. Het geldt niet alleen voor Giacomarini, maar voor ons allemaal. Wat betekent dat? Dat als je als vader bent, niet alleen goed bent voor je kinderen, maar dat God ons eigenlijk zelfs als beelddragers gebruikt van God. Een grote taak. Verantwoordelijkheid. Om daarmee in het leven te laten zien wat barmhartigheid, genadig, vergevend, trouw, geduldig en liefdevol betekent. En daar falen we allemaal in. Of als je hier één vader in de zomer die zegt van ik ben die zes dingen perfect, dan mag u nu naar voren komen en mag ik vertellen hoe het doet. Lukt ons niet. Maar met vallen en opstaan mogen we wel doen. En mogen zoals wij zelf ook die vergeving van God elke keer weer mogen ontvangen. En dan God toe mogen gaan, Heer God, ik heb het weer verkeerd gedaan in mijn leven. Het ook zo naar onze kinderen doorgeven. En misschien is dat wel ook wel een heel stuk kwetsbaarheid die je als ouder op je moet nemen. Maar is dat misschien niet een van de mooiste dingen die je aan een kind kunt laten zien? Van dat je zelf niet perfect bent. Dat je zelfs ook wel eens tegen je kind durft te zeggen, ik heb het verkeerd gedaan, wil je mij vergeven? Zo'n beeld te laten zien. Als ik zo over deze tekst nakijk, en met name dit vers is één ding die mij steeds weer naar boven komt, is het vaderhart van God. God verlangt er zo naar om een vader voor ons te zijn. En niet een God van afstand. Dat betekent niet alleen in de leuke dingen. Zoals ook een vader, niet alleen vader is in de leuke dingen. Maar juist ook in de correctie. In het goed maken. In het vergeven. Ik heb net vers 13 voorgelezen. Maar vers 13 staat niet los van vers 12. Vers 12 die ervoor komt. Daar staat, want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Nee, dat klopt niet. Vers 12, zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. En daarna zegt hij meteen, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Juist ook dat beeld van vergeving hoort daarbij. Liefdevol zijn in vergeven. Wat voor beeld hebben we daar nou bij? Het beeld wat ik bij heb. Mijn eigen kinderen kunnen soms ontzettend verdrietig zijn als ze iets verkeerd hebben gedaan. Is er echt, dat hebben ze niet altijd, maar soms hebben ze het echt. Maar soms kunnen ze echt ontzettend verdrietig zijn dat ze het weer verkeerd hebben gedaan. Wat is dan mooier dan dat je je kind op je armen neemt en dat je het naar elkaar uitspreekt, dat je het vergeeft, dat je weer vrienden met elkaar bent en dat je weer verder met elkaar gaat. Is dat niet het beeld wat hier eigenlijk ook in deze psalm naar voren komt? Dat God er tegen ook tegen ons zegt, oké, je hebt het verkeerd gedaan in je leven. Maar kom maar bij mij in mijn armen. Ik vergeef het je. We beginnen samen weer opnieuw. Alsof er niks gebeurd is. Want ik doe het weg. Zover het oosten is als het westen. Wat een ontzettend mooi en krachtig beeld dat God hier van zichzelf weergeeft. En niet een fantasiebeeld, maar een beeld wat zo in je leven echt werkzaam kan zijn. Dat beeld mag je de kinderen van God doorgeven. En dat is ook echt mijn wens ook aan jullie, Annette en Rini en Karen en Jack, dat je dat ook echt, dat beeld ook aan jullie kinderen door mag geven. Maar ook aan ons als hele gemeente. Dat ze dat beeld aan elkaar en aan de kinderen doorgeven. Een bijzondere taak van de ouders. Maar niet alleen van de ouders. Allemaal hebben we een taak. Om de kinderen de liefde van God te laten zien. Weet je, dat kan soms in hele kleine dingen. Natuurlijk, de zonderschool, de crèche is daar ontzettend belangrijk in. En als we wat groter worden, dan hebben we hier jeugdcategezen en de Bee Gees. Dat is de jeugdclub, die zijn ook ontzettend belangrijk. Maar weet je, het kan ook al in die hele kleine dingen zijn van hoe je met kinderen omgaat. Ik wil iets vertellen over mijn eigen kinderjaren die ik heb meegemaakt in de baptistengemeente in Wien-Essling. We hadden een vrouw in de gemeente, die was niet zo rijk. Alle kinderen kenden haar. Ze heette Koendela, maar we noemden haar niet Koendela. Voor alle kinderen, die noemden haar Tante Slekker. Dat zal je niks zeggen, maar Slekker is de Oostenrijkse naam voor Lolly. De vrouw had niet veel geld. Maar ze ging elke week naar de winkel en had een zak met lollies bij zich. En alle kinderen kregen van haar na de dienst een lolly. Omdat ze kinderen belangrijk vond en liefde daarvoor had. Je kunt zeggen van, ja, maar dat heeft toch niks met de Bijbel of met Jezus of wat dan ook te maken. Weet je hoe zoiets belangrijk is? Hoe kinderen zich gezien kunnen voelen daardoor. Gewoon door die aandacht of wat dan ook. Ik bedoel, ik ben nu 43 en ik ken die vrouw nog steeds. Ja. Het ontzettend belangrijk beeld van, kan je ook in kleine dingen geven. Dat je hier misschien wel zit en denkt van, ja, maar ik heb helemaal geen kinderen. Of dat je misschien zit, ja, maar ik doe helemaal niks met de zondagsschool of wat dan ook. En mijn oproep is echt niet aan u allemaal om volgende week allemaal met grote zakken van lollies te komen. We hoeven het anders niet te sponsoren. Maar het gaat om het principe wat erachter is. Van hoe kijk je ernaar? Hoe ben je ermee bezig? En ik kan u zeggen op een briefje dat alle kinderen uit mijn generatie daar in die gemeente hebben gezeten, haar nog kennen. Maar het kan ook het tegenovergestelde. Want zoals onze gemeente niet perfect is, was die gemeente ook niet perfect. Dat we soms ook wat ruimte geven aan kinderen. Ik had toen altijd al mijn mondje klaar. Zoals ik het nog steeds heb. En ik kan me goed herinneren dat er een doopdienst was gepland in een andere gemeente. Omdat wij niet zoals hier in de gemeente een eigen doopvond hadden. Bij de mededeling werd verteld van, nou, dat kon niet doorgaan. En ik met mijn, ja, toch wat brutale mond zei, hoezo? Laat gewoon de kelder, een hele grote kelder, laat gewoon de kelder vol lopen. We gaan daar doopdienst. Het is belangrijk dat we dopen. En dat vond ze heel erg brutaal. Aan de andere kant is het toch mooi dat een kind over dingen nadenkt en daarmee bezig is. En dan kan het misschien wel geen oplossing zijn. Maar in plaats van een kind weg te zeggen, waar heb je het over? En weg te zeggen, kan je ook zeggen, van, nee, maar mee in gesprek gaan en de ruimte voor te geven. Hoe sta je in de gemeente? Sta je er als de tante Slekker in de gemeente voor de kinderen? En die andere naam zou ik niet gaan zeggen, want dat vind ik altijd vervelend om iets negatiefs te zeggen. Maar of zoals die andere persoon. Welk beeld wil je meegeven aan kinderen? Ziet u, dat is een taak van ons allemaal. Niet alleen van ouders. Niet alleen van de zondagsschoolleiding. Maar van ons allemaal. Maar ook van onszelf mogen we het weten. De heilige God. Niet voor niets zijn we met het lied begonnen. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan de Heilige Geest. We hebben een heilige God die troont in de hemel. En tegelijkertijd zien we dat die heilige God wil als een perfecte vader voor ons zijn. Wat geweldig. Ik vertelde net iets over vaders. Ik heb zelf ook niet een perfecte vader gehad. Mijn eigen vader is gestorven aan alcoholisme. Maar ik heb als kind al God als mijn persoonlijke vader kunnen ervaren. Hij heeft dat hiaat wat er in mijn leven was, opgelost. Weet u, dat gun ik u ook zo. Dat u God echt ook als een vader mag ervaren en ook mee mag nemen in uw leven. Waar David ook zo van getuigt hier in deze psalm. Als we verder over het leven van David lezen, dan weet u dat hij in zijn vaderschap ook niet perfect was, verre van. Maar toch God als zijn vader ervaren. Weet je wat ook zo mooi is aan het vaderschap van God? Het is een vaderschap dat niet stopt. Weet u, ik weet dat er een moment komt in de geschiedenis dat mijn leven hier op aarde eindigt. Of omdat de Heer teruggekomen is, of omdat mijn leven ten einde is. En dan kan ik hier op aarde geen vader meer zijn voor mijn kinderen. Maar God is een trouwgod en voor altijd je vader zijn. Dat kan niemand je ontnemen. Wat er ook gebeurt in ons leven. Hij kan op elke plek van ons leven een vader voor ons zijn. Gods vaderschap is voor eeuwig. Hij wil er voor je zijn. Hij wil betrokken zijn in je leven. Beeld dat we steeds weer in de Bijbel terugzien. Tot in die beroemde gelijkenis van de Heer Jezus zelf over de verloren zoon. Dat hij zegt dat hij met armen wijd open staat te wachten.
totdat jij komt. En ben je al naar hem gekomen? Of wacht hij nog op je?